Van harte welkom bij de 50ste aflevering van de Enzoon podcast. Welkom, Jason.
Dankjewel.
Ja, je hebt een heerlijk glas water, want het is een beetje warm buiten. En maar ik was bezig met waar bouw ik nou nog aan?
Waar bouwt u nog aan?
Ja, want...
Waar bouwen we aan?
Ja, waar bouwen we met z'n allen aan? Met z'n allen ook.
En waar komt deze vraag vandaan?
Dat was eigenlijk, ben ik van de week bezig geweest met het lezen van een boek, het boek Exodus. Het heet Exodus, het is een commentaar op Exodus, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Het is het tweede boek van de eerste vijf boeken van de Bijbel.
Van de Tenach.
Van de Tenach, ja. En deze Jonathan...
Of is het Torah?
De Torah.
De Torah natuurlijk,
ja,
niet de Tenach.
De tweede.
De Torah.
De Tenach is alles.
Ja.
Het hele Oude Testament.
Van de Torah.
Ja, de
dat
Torah
zijn alleen de eerste vijf
zijn
boeken.
De vijf boeken. Ja,
ja. Van Mozes.
Nou goed. Ja, okay. Jonathan Sacks is een opperrabijn, woonde in Groot-Brittannië, is al overleden, heeft prachtige boeken geschreven. Ik geniet er enorm van, want het is heel leesbaar.
En dit boek is van hem?
Ik kan het ook lezen en ik vind het, dit boek is van hem. En hij schrijft... iets heel bijzonders over het volk Israël. Kijk, zij waren natuurlijk uit Egypte weggegaan, soort vluchteling,
ja,
met z'n allen.
Absoluut.
Ik denk tussen de 1 en de 2 miljoen mensen onder leiding van Mozes. Het was onhoudbaar geworden en ze konden gaan. En onder grote wonderen, want ja, ze gingen dan ook nog door die zee. He, waar
het
water als twee muren water naast ze stonden, heel groot wonder, kwamen ze in de woestijn terecht. En daar waren ze dus nog steeds dat slavenvolk.
Ja.
Ja, en er gebeurde daar van alles.
Want ze hadden 400 jaar onder slavernij geleefd ongeveer.
Ja, de een zegt 400 jaar, de ander zegt 200 jaar.
Maar het was in ieder geval een lange tijd en dus generaties op generaties
Ja, precies. Kijk, de eerste generatie die daar kwam, doordat Jozef daar onderkoning was geworden, die waren al lang al gestorven.
En die hadden een heel andere positie toen ze nog...
precies.
Toen was Gozen eigenlijk...
Dat waren bevoorrechte mensen natuurlijk,
precies.
Want ze hoorden bij de onderkoning.
Ja.
Maar in de loop van de tijd zijn ze dus een slaven, als etnische minderheid, als slaven ingezet voor de farao, voor het bouwen van bepaalde projecten. Nou, nu zijn ze in de woestijn en ze mopperen, want er is geen water, er is geen brood en maar dat soort dingen... En ze gaan met elkaar op de vuist zowat. Het is gewoon chaos.
Gekibbel.
Ja, en dan komt God.
Het is ook niet gek, toch?
Nee, het is helemaal niet gek.
Als vluchtelingen op de... Kijk nu maar naar alle vluchtelingenstromen, hoeveel dingen daar niet oké zijn. He, ook in die opvangkampen, daar gewoon heel veel diefstal is.
Het is verschrikkelijk.
Ter Apel is natuurlijk het aanmeldcentrum hier in Nederland.
Ja.
Hoeveel overvallen er gepleegd worden door mensen die uitgeprocedeerd zijn. Er is van alles aan de gang.
Nou ja, kijk, je bent wanhopig.
Hmm.
Ja.
Zeker.
Nou, zij waren dat niet, want God zelf bemoeide zich ermee en die liet zichzelf zien na 3 maanden.
Ze hadden wel een leider.
Ze hadden Mozes. En Mozes was een charismatische leider, echt. En samen met zijn broer Aaron was een uitstekend leiderschap. Maar toen ging Mozes naar God toe, 40 dagen die berg op. En het is zo dat als het charisma van een leider, als een leider op vakantie gaat,
ja,
dan is zijn charisma binnen de kortste keren weggeëbd.
Ja.
Dan steekt dat chaotische weer de kop op. En dan gaan andere mensen zeggen... we gaan dit of dat doen.
We moeten maar iets doen, want
hij
is
er niet.
We
moeten maar eens doen. Ja. Dus ze hadden iets van God gezien.
Andere mensen gaan naast hun schoenen lopen.
Bijvoorbeeld, er gebeurt van alles.
Ja.
En toen zeiden ze tegen Aaron... Weet je wat, hier heb je wat goud, maken we wat van en maken we een god. En dan is dat de god die ons leidt.
Hmm.
Dat was een foute boel, want Mozes was op weg naar God. Die was daar en die was in gesprek met God. En God gaf hem de eerste basisregels om een goed leven te leiden. De 10 geboden, iedereen kent ze wel. Nou, in ieder geval, zij zijn een feest aan het vieren. Echt heel groot feest aan het vieren. Want ze hebben nog heel veel spullen mee uit Egypte waarschijnlijk. En, of misschien konden ze wel van alles maken in de woestijn, weet ik niet.
Ze hadden een opkikker nodig.
Ze hadden, ja precies, ze waren bezig met een feest.
En ze dachten, we bouwen zelf dat feestje, maar we kunnen niet wachten.
En Mozes komt die berg af en die hoort gedruis. En Jozua, die was met hem mee, die zegt... het lijkt wel of ze aan het vechten zijn. Nee, zegt Mozes, dit is geen gevecht, want God heeft tegen me gezegd dat ze een feest aan het vieren zijn voor een vreemde God. Niet voor hem.
Hmm.
Dus hij komt naar beneden, gooit die twee tafelen met die basisregels kapot. En,
hij kon niet zijn woede beheersen.
Ja, maar dat leert hij ook gaandeweg. Hmm. Of hij was zo heilig verontwaardigd omdat zij zo reageren op het missen van hem.
Beetje
of,
zoals Jezus alle tafels omgooide die in de tempel stonden.
Wie weet. Ik weet niet wat daar precies was, maar het was zo. Dus en we weten ook niet wat er met die eerste stenen tafelen die door God gehakt zijn en geschreven zijn, kapot gemaakt, die zijn verdwenen.
Hmm.
Dan zegt God tegen Mozes, nadat daar van alles is gebeurd, dat Mozes weer beneden komt en zijn charisma weer daar is. En dus hij orde op zaken stelt, in gesprek met God. Dan zegt hij, en nou ga ik weer naar God toe en ik ga vragen aan hem of hij alsjeblieft nog met ons wil zijn. Dan gaat Mozes weer die berg op. En dan heeft God gezegd, je moet twee platte stenen houden. Dat moest Mozes doen. God deed het niet.
Nee.
Hij moest het doen. En dan dus eigenlijk werd het een gezamenlijk project van Mozes met God. Hij gaat die berg op met die twee stenen dingen. En dan gaat God daar weer die basisregels inschrijven. En heeft weer 40 dagen gesprek. Maar intussen zijn er mensen gestorven. Is er een heftige situatie geweest in het kamp. En dus houdt het volk zich gedijst. Dan komt Mozes terug met een heleboel opdrachten. En een van die grootste opdrachten is de bouw van de tabernakel, een heiligdom voor God. En daar zijn 500 versen in de Exodus aangewijd.
Dat is wel veel.
Ja, eigenlijk is dat gek.
Wat dan?
Want dat volk was een, zoals er in het Hebreeuws staat, Am. Zoals de farao het noemde, Am. Een volk dat bestond uit slaven. En door hun slavenarbeid en hun verleden werden ze gekenmerkt tot Am.
Dus een groep die samengesteld is door dezelfde omstandigheid.
Precies, ze konden daar niks aan doen.
Nee.
Ze waren allemaal... Maar nu is dat Am verleden tijd. Die slavernij en dat verleden willen ze achter zich laten. En later wordt over hen gesproken als Eda.
En Eda dat is?
Eda is een volk met een toekomst. Nou, jij hebt het
een natie.
Jij hebt het altijd over een hoopvolle toekomst.
Ja.
En dat willen we voor Nederland ook natuurlijk.
Ja.
Nou, als je nou kijkt naar dat Exodus...
Was dat dan Mozes zijn taak eigenlijk om die groep mensen eigenlijk om te vormen tot een cohesieve of ja, hoe noem je dat? Echt een natie, een volk.
Ja, en hij wist niet...
Met een doel.
Ja, gaandeweg ging hij dat ontdekken natuurlijk. Okay. Hij wist niet... Dat ga je gaandeweg pas zien van, hey, maar wij zijn dus Gods volk. God had al bij de brandende braambos gezegd, toen hij hem voor het eerst ontmoette, toen hij 80 jaar was. Zo had hij al gezegd, Israël is mijn enige geboren zoon, mijn eerstgeborene, had hij gezegd, mijn eerstgeboren zoon. En dat is een hele bijzondere uitdrukking. Daarmee had Mozes al begrepen, hey, Israël is dus speciaal voor God.
Ja.
En dus dat neemt hij met zich mee en daar moest hij dat allemaal doen. Nou, in ieder geval, dan heeft God hem de opdracht gegeven om dat heiligdom te bouwen. En het hele mooie is dat hij vraagt een vrijwillige bijdrage als de tabernakel wordt gebouwd. En iedereen geeft iets. Iets anders.
En die instructie, u had het daar nog over, van 500 versen in Exodus. Waarom is dat zo bijzonder dat het dan in Exodus is beschreven?
Ja. Ja, dat is bijzonder, want eigenlijk zou je het bouwen van een heiligdom plaatsen bij al die priesterdingen of de wetten van de priesters. Dus in Leviticus.
Leviticus.
Genesis, Exodus, Leviticus is eigenlijk alle regels voor de priesters en hoe de priester dienst.
Daar zou het goed bij passen.
En de kleding van de. En nu staat dit, de bouw van de tabernakel, in Exodus, de vorming van een natie.
En dat gaat dus niet over alleen de Levieten. Het gaat dus over...
Het gaat over het hele
volk. Over allemaal.
Ja, zeker.
Over het hele ambt.
God betrekt het hele volk. Het hele volk. Al die ex-slaven.
Ja.
Bij de bouw van zijn heiligdom.
Dus al die vluchtelingen. Die werden betrokken in een heel groot project.
Die, precies. Dat is wat er gebeurt.
Onder leiding van de charismatische leider Mozes.
Nou, die Jonathan Sacks, die schrijft in zijn boek...
Ja.
Er is een parallel met de bouwen van de tabernakel met de schepping. God schept de wereld om ruimte te maken voor ons. Hm. Een mooie, hele mooie ruimte. Waar
fantastisch.
We fantastisch in kunnen leven en heel lang in kunnen leven enzovoort. Bij de bouw van de tabernakel scheppen mensen ruimte voor God op deze aarde. Dat is voor het eerst in de geschiedenis dat ze geen beeld bouwen, maar een leegte. Een ruimte voor God, om daarin te wonen.
Dat is wel inderdaad heel anders dan andere religies rondom de wereld. Ja. Waar we zien zoveel tempels met beelden.
Beelden, ja.
Of hebben beelden gestaan. Hè, als ze echt soms al door de oudheid gesloopt zijn. Of vooral heel veel beelden, dus weerspiegelingen van.
Ja.
Maar dit is voor het eerst dus... Een leegte.
Een leegte.
Een ruimte gecreëerd
voor. En
een kist
waar weinig in zit. Alleen die 10 regels voor het volk. Wat dus grondregels voor die natie zijn.
Ja.
Voor de mensen. Dus het is een gezamenlijk project van God en mens samen.
Ja.
Maar God wordt dus werkelijk uitgenodigd om daar te gaan wonen tussen het volk. En eigenlijk staat daar letterlijk, ik wil in jullie wonen.
In jullie midden.
Maar er staat ook in jullie.
Hmm.
Ja, dat is heel bijzonder. Daar staat al in jullie. Dat is heel, heel interessant.
Het, het komt overeen met wat heel veel mensen omschrijven als ze op zoek zijn in een spirituele zoektocht. Dat ze zeggen, ik voel een leegte in me. Maar daar woont niks.
Wow. Exact.
En er moet nog vervulling. Hè? Vervulling is natuurlijk dat het gevuld wordt. Dat die leegte niet leeg blijft, maar dat er iets komt.
Ja.
En dat ze zeggen, ik heb drugs geprobeerd, maar dat vulde mij niet.
Nee, precies.
Weet je wel, maar die leegte hou ik. Dus die leegte moet gevuld worden. En dat is dus misschien al daarin gerefereerd.
Ja, wauw. Nou goed, die parallel van de schepping met de bouw van de tabernakel vond ik interessant. Maar het gaat erom van, zij werden van slaven.
Ja.
Verantwoordelijkheid nemende mensen voor hun leven.
Die zelf konden kiezen wat voor offers ze ook brachten daarin.
God had wel voor later voorgeschreven wat voor offers je kunt brengen.
Maar ze mochten vrijwillig
Ze mochten
inleven.
Vrijwillig een bijdrage doen. Ja. Dat is iets anders dan die offers later.
Ja, oké, maar het is ook een offer toch, een bijdrage?
Ja, dat was zeker een offer, want ze gaven het mooiste wat ze hadden. Als je dat leest.
Goud, sieraden.
Goud en heel bijzonder linnen en wol en met speciale verven geverfd. En er was echt heel veel rijkdommen die dan daarin... Het was gewoon echt ook te veel. Op een gegeven moment zei ze, stop maar, want we hebben genoeg om te maken wat Mozes op de berg heeft gehoord om te maken. Maar door die hele actie, dat heeft al een tijd geduurd om dat allemaal te maken, zijn zij gegroeid in verantwoordelijkheid, in het samen praten over hoe gaan we dit doen, het doel hebben. Ze werden bewust van, daar is een God die in ons woont, die te midden van ons woont.
En die dus een doel met hen heeft.
Precies, en die wil dat wij zijn doel ontdekken. En dat ze wisten natuurlijk dat ze naar het beloofde land, dat God had een land beloofd. En dit lijkt er tussendoor te komen, wat natuurlijk niet zo is, want zij hadden gewoon echt, ze konden niet nog.
Dit hoorde bij het
proces.
Ze konden
niet strijden. Kijk, je moet strijdbaar zijn als mens. Ze konden niet strijden. Ze konden niet.
Ze waren nog niet goed georganiseerd.
Ook niet. En ze waren nog te onvolwassen als natie om werkelijk ergens een volk te gaan zijn.
Het is iets wat we hedendaags nog steeds gebruiken, hè? Volwassenheidsmodellen. Dat we kijken naar organisaties of processen. Dat we nog steeds categoriseren hoe volwassen is dit proces in deze organisatie. Of hoe volwassen is de organisatie in een bepaald gebied. En dan kijk je dus, hè, de laagste volwassenheidsniveau is ad hoc. Net als dit volk, okay. Am, was allemaal losse ja. plukjes van verschillende mensen die toevallig bij elkaar zaten.
Ja.
Maar het was allemaal nog ad hoc. En dan zie je dat daar stappen in worden gemaakt in die tijd dat zij dus, in het Exodus verhaal, dat ze dus op weg zijn om volwassen te worden.
Ja.
En dat ze elke keer kleine stappen maken om uiteindelijk een georganiseerde, geoliede machine te worden en als natie gezien te worden.
Ja.
En voor het eerst dus, een ook op het politieke niveau, hoog met alle naties die om hun heen leven, ook echt erkend gaan worden.
Precies, want dan meer volken om hen heen, zeg maar, wij hebben gehoord van wat God heeft gedaan om jullie te bevrijden uit. Zij worden heel serieus genomen
ja.
als zij onderweg zijn.
Ja.
Ja. Want niemand durft ook aan te vallen.
Nou ja, op het begin nog wel. In het begin wel,
want dan zijn ze nog, dat volk beseft ook heel goed, dit is een stelletje slaven,
ja.
wij kunnen roven wat we willen. En ze hadden natuurlijk veel kostbaarheden meegekregen.
Ja.
En,
alleen al de tabernakel.
Nee, wat dat ze hebben was gebouwd. Later gebouwd.
Maar het,
ze werden daarvoor
al aanvallen.
Ja.
Ze werden meer.
Maar daarna aanvallen. Niet, hè? No way dat je ze kon aanvallen, want toen werd het gewoon veel beter georganiseerd allemaal.
Ja.
Ja. Ja.
En dat is wel mooi om te zien dat dus hedendaags we nog steeds kijken naar volwassenheid. En of dat nou een bedrijf is. Maar we kunnen dus dat ook leggen op dit verhaal. Hoe volwassen zij werden uiteindelijk en hoe ze begonnen.
Ja,
en uiteindelijk waren ze dus volwassen, een volwassen natie.
Ja.
En dan noem je dat dus Eda.
Ja,
of dat
Eda.
Is het Hebreeuwse woord
in de Hebreeuwse taal.
En wat betekent dat dan?
Ja, een volk dat verbonden wordt door hun toekomst. Door hun
een bestemming.
Een bestemming. Zij hebben een doel. Ze gaan ergens naartoe. Ze zijn gedreven. Dus daardoor.
Ja.
Dus dat is
en hoe kom prachtig. Je dan van Am naar Eda? Eda?
Ja, nou ja, in een persoonlijk menselijk leven is dat natuurlijk al iedere keer gaande. En ik denk een grote verantwoordelijkheid is geweest dat God heeft... Mozes is de eerste geweest die taal heeft omgezet in letters. Niet woordgroepjes of lettergrepen, maar hij heeft echt letters gemaakt. De losse letters, en van losse letters kun je dus woorden maken. En doordat priesterschap in dat volk, één stam, werd allemaal priesters, die leerden die letters. Ze leerden daardoor die basisregels en al die wetten die God vervolgens geeft in de woestijn. En de opdracht om alle kinderen te vertellen. Dus alle kinderen gingen van ongeveer 6 jaar naar school,
ja.
ook in de woestijn al.
En daar werd dus ongeveer 1/12 deel van alle capaciteit die ze hadden,
werd ingezet
voor het onderwijs.
En ik denk, daar begint het. En zij waren de eerste natie die dit gingen doen.
Hmm.
Alle kinderen naar school gingen. Alle kinderen werden onderwezen in, dit was ons verleden. Dit is onze toekomst. Zo dienen wij God. Zo moeten we leven. Dit is waar we ons aan houden. En dat geeft zo'n stevig kader en zo'n prachtig...
structuur, geeft een fundament. Ja.
Ja, om verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Want als je bijvoorbeeld iets deed wat niet goed was, je wist dat, bewust iets deed wat niet goed was, werd je niet alleen door de sociale controle gecorrigeerd, maar zeker ook door die letters die daar stonden. En dat je wist van, hey, je weet al in je hart, dit is niet goed. Je ziet het staan, dit is niet goed. En er was ook nog een mogelijkheid om het weer goed te maken.
Ja, er was wel wel altijd een oplossing.
Er was een oplossing die niet jou,
dus daarmee
jou
was
beschadigde. Je kon je naam weer herstellen.
Er was altijd een hoopvolle toekomst mogelijk.
Toekomst voor elk mens.
Ja.
Wat je ook deed. Dat is zo bijzonder geweest. Dit zijn de eerste natie die dit zo hebben gedaan. En waardoor ook een hele platte structuur is gekomen van mensen die allemaal... het woord kende, allemaal de regels kende, allemaal wisten, hier zijn we aan toe. Dus er waren geen onmondige, vanaf een jaar of 12 was je volwassen.
Dat educatieve systeem, dat legde een fundament, maar wat bouwden ze dan op dat fundament?
Ja, naarmate je...
Waar bouwden zij aan? om EDA te worden?
Ja, verantwoordelijkheid in een maatschappij. Bijdragen aan die maatschappij. Dat was het. Dat was het echt.
En wat hebt u dan voorbeelden van waar ze daadwerkelijk aan bouwden? Of was dat pas na het Exodus-verhaal? Dat ze toen pas gereed waren? Ja,
dat begon met die tabernakel.
Ja.
En groot project. Het geven van al die enorm project. En zo'n hele stam, duizenden mensen worden priesters. Dat betekent dat zij dus dan al een taak krijgen.
Dat betekent dat de rest mantelzorg moet gaan leveren?
Dat weet ik niet. Maar dat tussen je 20ste en je 50ste werd je priester. Dus dat was 30 jaar lang. Moest je die priesterdienst vervullen.
Oh ja.
En bij toerbeurt. En voor de rest was je dus inderdaad thuis. En moest je kinderen ook grootbrengen. En weet ik het allemaal. Maar dat was je taak, je baan. En voor de anderen waren dat... Of ze werden soldaat, ze kregen allemaal taken in dat kamp natuurlijk.
Ja, er was genoeg te doen.
Er was genoeg te doen.
Ja, nee, dat klopt. Als we dat dan vertalen naar Nederland, Nederlands context, wij wonen hier. Zijn wij dan nu Am of zijn we EDA?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat je dat per groep zou kunnen bekijken. Want we bestaan uit heel veel groepen. Of misschien zou je ook kunnen kijken naar wat gebeurt er precies. We hebben het al eerder over het onderwijs gehad. Dat we soms het gevoel hebben dat het niet aansluit. Of dat sommige kinderen er tussendoor vallen. En dat zou kunnen dat je eens een keer naar het onderwijs gaat kijken. Maar ook, het is denk ik dat het nog dieper gaat. Dat het gaat naar je individuele hart. Van... In hoeverre, ik kan niet zeggen voel je je Nederlander, maar wel wat betekent een Nederlanderschap voor mij? Het heeft of wel betekenis of niet.
En waarom kan je dat niet zeggen?
Je woont
voel je
hier.
Je Nederlander?
Ja.
Want op zich...
Dat kan.
In dat opzicht zijn we dan heel erg am. De omstandigheid is dat we in Nederland wonen, binnen deze grenzen. Binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Uh-huh. Dat maakt ons in ieder geval am.
Ja.
We hebben in ieder geval dezelfde omstandigheid.
Ja.
Alleen...
Dat is het verleden.
Ja, ja. Dat is terugkijkend. Ja. Of dat is misschien net nu de huidige positie. Maar waar gaan we naartoe? Nou, waar bouwen we aan?
Europa wil natuurlijk dat we Europa bewustwording. En eigenlijk zou ik zeggen... Nee, ik ben eigenlijk ook vanaf dat ik God ken... een wereldburger. Iemand die wel echt heel erg kijkt naar van... hoe zou God het bedoeld hebben? En als je in die zin... zie je ook dat God min of meer uit Nederland wordt weggedrukt. Dus in die zin... we praten niet over geloven. Ene kant, andere kant wel weer. Spiritualiteit, dat is een ander ding. Want wat jij net zegt over dat gat wat er is...
Ja.
Ik denk dat elk mens dat heeft. Dat elk mens een verlangen heeft om... te ontdekken van, wat is mijn bestemming dan? En waar ga ik dan naartoe? En hoe draag ik verantwoordelijkheid? Hoe geef ik een bijdrage? Want iedereen beseft, als je een bijdrage doet... al is het maar als je klein bent op school... het maakt je blij. Het maakt je blij als je een bijdrage hebt gedaan aan iets in de klas.
Ja, geven biedt meer dan ontvangen.
Dat maakt je rijk. Nou, zo geldt dat eigenlijk. Ik denk, elk mens heeft dat. Een zingevingsvraag van binnen... waarin je op zoek gaat van, wie ben ik, waar ga ik naartoe? En dat waar ga ik naartoe is belangrijk natuurlijk. En als je niet zo daarbij stilstaat, ik zie wel wat de dag brengt... en je denkt niet verder, dan blijf je een beetje in dat am-volk hangen.
Ja.
Toch? Dus, dan word je ontevreden, want ik krijg vandaag niet... Nee, vanmorgen was ik bij een winkel en de schappen waren leeg voor een bepaalde afdeling. En daar hing een grote brief bij van de restoring. En volgende week, over een week, worden de schappen pas weer gevuld. Nou, daar kan je heel ontevreden van worden. Als je gewend bent dat het vandaag voor jou klaar staat.
Ja, dat is een laag niveau van volwassenheid dan.
Ja, zou je kunnen zeggen. Ja. En ook, wat zou jij eraan kunnen doen als er iets plaatsvindt waar je ontevreden over bent? Als jij een bijdrage levert om iets te doen in iets waar je ontevreden over bent, denk ik dat dat meer bevrediging geeft in je leven, meer blijdschap, dan als je niks doet en je roept maar wat of zo.
Ja. Dus dan kan je misschien kijken dat hier in Nederland op gemeentelijk niveau dit nog wel meevalt. Hè, dan zie je dat mensen graag wat bomen willen planten en dat iedereen daar happy mee is. Nou, ja, gaan we doen, weet je wel. Ja. Dat is mooi of mooie initiatieven.
Er zijn natuurlijk heel veel mooie initiatieven.
En die worden ondersteund en mensen zijn er blij mee en zo draagt men wel bij. Maar ga je steeds hoger niveau tot en met het landelijke niveau, dan blijkt dat we het allemaal heel moeilijk vinden als iemand iets zegt met een andere achtergrond, dan dat de ander weer iets zegt met een heel andere achtergrond. En dan, ja, maar diegene zei het, dus dan gaan we het niet doen. Zo van, dan wordt het opeens heel erg gepolariseerd of zo.
Nou ja, in die discussie zou je dan, als je een volk bent met een toekomst, met een hoopvolle toekomst, met een hoger doel dan alleen maar elkaar de loef afsteken, ja. Of ik wil nu eenmaal dat dat zo gaat of zo. Maar dat je gaat luisteren, verbinding legt. Ik denk dat dat eigenlijk...
Maar waar bouw je dan aan? Want je moet hetzelfde doel hebben.
Ja.
Waar bouwen we op Nederlands landelijk politiek niveau aan? Waar bouwen we aan? Waar kan iedereen zich achter scharen? Waarvan zeggen we, oh, dit is wat we, waarin we allemaal, dat vinden we allemaal belangrijk. Dit is waar we waarde aan hechten.
Dat zijn allemaal heel goede vragen. Ja.
Want dan
ik denk
kan
dat ieder daarvoor zichzelf over moet gaan nadenken. Wat draag ik bij en waar bouw ik dan eigenlijk aan?
Want dan kan je EDA krijgen.
Ja, zeker. Daar ben ik van overtuigd.
Een natie met een gedeelde toekomst.
Ja.
Waar we allemaal daadwerkelijk ons steentje in bijdragen.
Ja.
En nu lijkt het, zeker als je hoog overkijkt, ja, dat niet echt er is.
Nee. En het begint natuurlijk al heel basaal van als iemand te laat komt in de klas of wat dan ook. Dat je dan niet als leerkracht bijvoorbeeld zegt, nou ga er maar weer uit, meld je maar of weet ik veel wat. Maar dat je zegt, nou, van harte welkom. Ja, dat, weet je wel, cultuurverschillen heb ik het nu over. Dat
ja.
Je dat verschil niet benadrukt, maar dat je juist dat wat je bent benadrukt. We gaan het vandaag over hebben, wat gaan we leren.
Aan de andere kant is dat juist iets wat weer heel krachtig is.
Die basisregel.
Dat, ja, dat Duitsers zo punctueel zijn en 15 ja. minuten voor tijd er altijd zal zijn, dat maakt dat je herkent, oh ja, dat zijn de Duitsers.
Ja,
weet je wel?
Klopt, ja.
En dat geeft dus ja. een gedeelde identiteit die ze met elkaar delen,
ja.
Waar men ook verbinding in kan vinden dus met elkaar.
Ja.
Ja. En dus dat is aan de ene kant ook natuurlijk heel krachtig, zo'n samenbindend iets.
Ja.
Dat Nederlanders zeggen waar het op staan, recht door zee zijn, gewoon niet...
Is ook zoiets.
Niet in cirkels praten, maar gewoon zeggen, vinden wij daarvan,
uh-huh.
Ik vind daar wat van, dit vind ik daarvan.
Hoe pijnlijk het ook is.
Maakt niet uit of nee. jij heel veel meer verdient of de baas van een bedrijf bent, ik zeg het gewoon tegen je. Of dat de baas letterlijk zegt, wie wil er een tosti? En dat de stagiair zegt, oh lekker, doe mij ook maar één. Weet je wel? Dat niveau, dat maakt ons ook wel weer lekker Nederlanders.
Ja,
dat is natuurlijk wel super krachtig.
Ja.
Maar,
ja.
Vindt elke Nederlander zich zo?
Nee, dat geloof ik niet.
Of vindt elke Nederlander dat we daar... hecht elke Nederlander daar waarde aan dat Nederlandse identiteit is?
Ja, dat denk ik niet. Nee, dat zal niet zo zijn. En het zit ook een beetje op je persoonlijkheid vast, denk ik. Maar er zijn natuurlijk... Zelfs boven de rivieren en onder de rivieren is dat zo. Dat ze onder de rivieren zeggen, nee, ik blijf hier wonen. Want het is hier veel gemoedelijker dan daarboven. Het is allemaal zo strak en stress en weet ik
Maar dat is heel erg am, toch? Dat is heel erg van, ja, hè? De ene is meer katholiek gezind en de ander meer protestant
gezind. Ja, dat is zo, ja, ja, ja.
Maar goed, kijk, een van die dingen is bijvoorbeeld, wat ik heel erg vind, is dat sommige bevolkingsgroepen of bepaalde instanties altijd 24/7 beveiligd moeten worden in Nederland. Ik vind dat echt bizar. Dat zijn van die dingen dat ik denk, hè, we bouwen niet met z'n allen aan hetzelfde ding, want anders was dat niet nodig.
Ja.
Dat we op een heel erg hoog alert niveau zijn, omdat we het gevoel hebben dat er elk moment wel iets kan plaatsvinden, ja, van een aanslag. En dat betekent dus dat er mensen in ons land wonen die niet eens zijn met onze identiteit.
Ja. Hoe doen we dat?
Dus hoe, waar bouwen we aan
ja.
om dat weer terug te krijgen?
Ja.
Dat we EDA worden, dat we een bestemming met elkaar hebben. En dat ja. we daar met z'n allen aan bijdragen.
Ja.
Waar bouwen we aan?
Ja, en waar richten we onze blik op? Want je gaat dan niet aan verschillen, hecht je niet zo'n waarde meer dan. Dan ga je iets anders voor ogen zetten.
Ja.
Ja, een ander doel. En dan ga je anderen waarderen om hun specifieke inbreng
ja.
van aan dat bouwen.
En in tijden, in tijden van crisis zagen we dus bijvoorbeeld in de Verenigde Staten dat de Great American Works in gang werden gezet. Grote publieke werken waar enorm veel mankracht voor nodig was, veel genialiteit of hoe noem je dat? Geniale mensen,
creativiteit,
ja. veel kennis, van alles nodig ja. was, maar vooral heel veel arbeidskracht. Heel groot, veel geld aan uitgegeven om eigenlijk één doel, één punt te hebben om keihard aan te werken en dus eigenlijk elkaar uit die crisis te trekken.
Net als die tabernakel.
Net als die tabernakel. Hè? Met elkaar werken aan één ding, dat supergoed doen, heel mooi maken en dan vervolgens super trots zijn op wat je hebt neergezet als eenheid.
Nu snap ik dat wel van Make America Great Again. Dat willen ze weer, dat verlangen ze weer.
Tuurlijk, want er zijn ja. heel veel crisissen. Maar ook in Nederland hebben we allemaal crisissen. He, van de stikstofcrisis tot wooncrisis en we hadden een toeslagencrisis en er zijn nog veel meer crisissen.
Maar ja, wij noemden het vroeger, toen ik jong was, noemden we dat niet zo. Er was gewoon Tsjernobyl, oh, er was Tsjernobyl, klaar. Maar er was geen crisis.
Nee, dat was een ramp.
Ja, maar ja, nou goed, in ieder geval.
Maar het was niet, het had wel effect op Nederland, maar het zeker. Was niet in Nederland.
Nee, maar het had effect.
Ja, zeker, ja. zeker. Maar het verschil is denk ik wel dat het niet ons persoonlijk raakt. Hier raakt het ons allemaal persoonlijk. Ik denk dat iedereen, elke Nederlander wel, iemand kent die moeite heeft met woonruimte te vinden. Of,
ja, zeker.
Of moeite heeft met ja. waar die eigenlijk woont en dat hij ergens anders zou willen wonen qua omstandigheden.
Ja.
Zeg, woon in een rijtjeshuis, wil graag gelijkvloers wonen. Maar de markt zit zo vast dat dat gewoon altijd nadelig is.
Ja, dus begint het in ons hart. Want als jij als oudere, hè, dus spreek ik mezelf aan, 1 of 2 kamers leeg hebt staan, dan zou
daarmee?
Daar een student kunnen wonen.
Een student, een vluchteling.
Iemand.
Ja.
Er zou iemand kunnen wonen die eigenlijk ergens een plek moet hebben.
Ja.
Want de situatie is vaak onhoudbaar.
Ja.
En dan denk ik, ja, heel veel oudere mensen hebben veel ruimte. Er is niet ruimte tekort. Ik geloof er niet zoveel in.
Nou,
er is in die zin dat mensen niet meer die ruimte maken. Zoals het volk Israël ruimte moest maken voor God, moeten wij misschien ook ruimte maken voor een ander mens om meer kansen te krijgen in deze maatschappij, de eigen bijdrage te kunnen leveren aan deze maatschappij.
Ja.
En meer te delen van jouw persoonlijke ruimte, wat je privacy natuurlijk raakt.
Ja.
Wat natuurlijk echt wel, kijk, je hoeft niet, daar kun je een afspraak over maken, maar je doet je bijdrage. Als jij een slaapkamer over hebt die ruim is, waarom niet? Ja.
Nou ja,
zo denk ik erover.
Dat ben ik helemaal mee eens. En zeker als je roept dat je. Er gingen mensen die letterlijk naar Lesbos gingen en zeggen: laat al die vluchtelingen maar komen.
Ja, ja.
En letterlijk met busjes gingen rijden. Prima. Maar stel ook je eigen huis beschikbaar. Heb je een kamer over?
Ja, maar dat
of
deden
twee,
die mensen.
Of
wel.
Drie.
Ja, maar nou, deden
dat
die verschilt. Mensen wel. Ah, ja,
dat maar, verschilt.
Ja, maar juist die mensen doen dat wel. Die dan met die bussen gaan rijden.
Ja, of die zeiden: ja, ik heb al met de bussen gereden. Iemand anders kan het andere
puntje. Oh, dat
puntje.
Weet ik niet.
Je weet het niet.
Ja, nee.
Maar ik las ergens,
heb jij een tweede huis? Heb jij een tweede huis?
Ja.
Heb je dan recht op je eigen huis wel? Dan heb je dubbele woonruimte waarvan één waarschijnlijk leeg staat. Ben je alleen maar aan het verhuren voor vakantiedoeleinden en staat het voor het grootste deel van het jaar leeg? Zou je daar dan een andere modus in kunnen vinden? Zou je daar een praktische manier
aan de ene kant denk ik, die mensen hebben dus blijkbaar een tweede huis gekocht. Hè, dat is in principe iemand
misschien goed terecht. Misschien als investering.
Mensen kunnen ook een tweede auto hebben, et cetera.
Ja.
Maar inderdaad, we zitten nu in een huiscrisis. Of een woningcrisis. Waarin zo weinig ruimte is, beschikbaar is, over is. En de prijzen zo omhoog zijn gegaan. Dat je in een situatie komt dat je als overheid daarop moet ingrijpen.
Misschien moet dat gebeuren. Maar dan moet je het echt zijn met elkaar. Hè? Dan moet je echt met elkaar zeggen van... dit is werkelijk een doel wat we als natie willen. Dat alle mensen een plek hebben waar ze kunnen wonen.
Het staat in de grondwet. Het is de taak van de regering om dat te doen. En die taak is wel natuurlijk verzaakt voor een lange tijd.
Maar wij zijn de regering al.
We hadden lange tijd geen minister van woningbouw of hoe het ook heet.
Ja.
We hebben een lange tijd, toen ik aan de jonge kant was... toen was er had ik vrienden van mij die in de bouw werkten. En de bouw van woningen ging steeds verder achteruit. Er waren steeds minder projecten, steeds minder. En dan kan je afvragen, waarom is er toen niet opgehandeld door de regering? Want die wist donders goed over die cijfers dat achteruit ging.
Als je kijkt ook naar de demografische statistieken...
Maar wij groeien als bevolking gewoon.
Kunnen handelen, ja. Ja.
Dus er is gewoon te laat gehandeld en dan wordt het een crisis.
Ja.
En het lastige van een crisis is dat dan moet je volwassen zijn om goed te handelen.
Ja.
En want zeggen, jij hebt een tweede huis, dus je moet je tweede huis beschikbaar stellen of...
dat is zo'n uiterste maatregel dat is pijn doet.
Dat wil je niet.
Dat wil je niet.
Je wilt niet. Nee. Je wilt terug naar wat u vertelde in Exodus, dat mensen een vrijwillige bijdrage en dat het
elkaar,
genoeg was.
Ja, en dat je met elkaar het hart hebt om...
Exact. Je wilt niet vanuit dwang.
Nee.
Nooit. Nee. Want dat betekent dat creëert alleen maar wrijving. En het creëert ook, dan voel je je dus niet onderdeel van die eenheid. Dan voel je je gedwongen. En dat is ook een signalement van een regering die niet goed werkt. Als dingen onder dwang moeten.
Ja.
Dus kijk, maar goed, daar kunnen we misschien een andere keer nog verder over.
Ja.
Dit is super interessant.
Het ging over bouwen.
Waar bouwen we aan?
Ja.
Nou, ik denk dat het een goede vraag is. En misschien voor iedereen die luistert wel. Om na te denken, waar bouwen we als Nederlanders aan? Waar bouwen we als Europeanen aan? Waar bouwen we als wereldburgers aan? Waar bouwen we aan? Ja, maar ook in je gewone lokale gemeente of in je gezin of in je familie of in je buurt. Waar bouwen jullie aan?
Ja, je eigen leven.
En wat verbindt het?
Ja.
Verbindt het met anderen?
Ja.
Creëert het een natie met een toekomstig doel?
Met een hoopvolle toekomst.
Met een hoopvolle toekomst, met elkaar.
Ja.
Dat is een goede vraag. Daarmee sluiten we af. Bedankt voor het luisteren allemaal. En tot volgende keer.